Goedemiddag, inderdaad. Ik ga heel veel in mijn hoofd om. Soms is het ook een beetje lastig om met God te leven, want ja, de Heilige Geest is hier. En dan zit je dus in de dienst en dan, ja, dan is hij aan het werk. En soms heb je gewoon zoiets van, Heer, dit is het. Even wegblijven, dit is het. Maar goed, ik wil beginnen toch, ik ga toch gewoon beginnen met getuigenis. Omdat ik geloof dat we God hebben die niet alleen maar verhalen uit het Oude Testament, Nieuw Testament wil gebruiken, maar verhalen van vandaag de dag. Nogmaals, goedemorgen. Ja, ik heb hem. Zo ga ik beginnen. Afgelopen weken zijn wij weer gestart met onze Bijbelschool. Ik zag Martin Dol ook zitten. Ook een legerleider, toch? Royal Mission in dit geval. En zelf mag ik Kingdom Life College in Rotterdam leiden. En ik heb afgelopen maand een mastervak gedaan, de ETF in Leuven. Ik studeer theologie. Daar kwam uit dat mijn leiderschapsstijl is Field Commander. Ja, dat past wel een beetje bij Bijbelschool, toch? Vooral Janne die had eindelijk rust. Oh ja, dat is inderdaad precies wat ik tegenaan loop. Nee hoor, dat valt mee. Maar heerlijk om gewoon mensen te hebben die fulltime zeggen, ik zet mijn leven apart omdat ik Jezus wil dienen en wil leren wie Hij is. En dat het aan ons is om te zeggen, oké, Heilige Geest, U wilt ons gebruiken, maar U wilt deze mensen veel verder brengen dan wat wij ooit kunnen doen. En afgelopen dinsdag was de tweede dag en dan sprak ik een van de studenten, een van de nieuwe studenten. En wat er gebeurde, dat heeft mijn hart gewoon weer geraakt. En soms heb je dat even gewoon als je leeft, dat je merkt, oh ja, Heer, U bent er echt. U zit niet in een theologisch boek opgesloten of in een preek of in een zondagse samenkomst. U bent er echt. En deze student vertelde mij dinsdag dat hij gewoond heeft van pleeggezin, 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 vanaf zijn vierde jaar. En hij is nu volgens mij 18, 19. En dat hij vorig jaar moeite heeft gedaan om zijn vader op te zoeken. Zijn vader en zijn moeder. En uiteindelijk kwam hij bij zijn vader terecht. En zijn vader lag op dat moment op zijn sterfbed. En deze student vertelde me deze week van ja, mijn vader wilde van niks weten. Hij ontkende alles wat hij in ons leven heeft aangericht. En hij wilde eigenlijk gewoon geen contact meer op zijn sterfbed. En via via kwam hij ook met zijn moeder in contact, ook zo'n jaar geleden. En hij vertelde onder andere aan zijn biologische moeder dat hij tot geloof was gekomen. En naar aanleiding daarvan zei hij, wilde mijn moeder geen contact meer met mij hebben, omdat ik tot geloof ben gekomen. En hij zei, Ruben, ik wil tegen je zeggen, ik voel me zo onwaardig. Dat ik ga van pleeggezin naar pleeggezin naar pleeggezin. En dat mijn biologische ouders me gewoon niet willen. Rustige jongen, en ja, wat moet je doen? Dan kan je theologie studeren wat je wil. Maar op zo'n moment, of pastoraat, weet ik veel, hè. Op zo'n moment kan je eigenlijk niet zoveel zeggen. En ik zat naast hem en hij zei, ja, mijn zusje, even om de lading. Voor mij, onder dat streepte de lading zo. Hij zei, ja, mijn zusje woont ook al heel mijn leven bij mij. Zo, mijn biologische zusje. Ik zeg, oh ja, ik zeg zo. Dan zou je wel veel van je zusje houden, of niet? En met een klein traantje in zijn ogen zei hij, heel veel. Voor mijn zusje zou ik door het vuur gaan. En het raakte me gewoon. En geweldig. Dat je zo'n jongen 2 jaar lang mag meemaken. Afgelopen dinsdag, woensdag, kwam een toerister bij ons langs, Astrid Verders. En ze nam een tijd van bediening om voor mensen te bidden. En zo stond ze ook voor deze student. En ik stond er toevallig achter. En voordat ze begon te bidden, en ze kende deze jongen niet, zei ze, ik ervaar dat ik iets tegen je moet zeggen. Kijk me eens aan. En hij keek haar aan en ik hoorde het heel duidelijk. Ik stond achter hem en ze zei, ik wil iets tegen jou zeggen. Ik heb het gevoel dat ik tegen je moet zeggen. Je bent waardig en God is je vader en je moeder tegelijk. Nou, je kan curriculum schrijven wat je wil, maar waar de Heilige Geest komt, dan kunnen wij als mensen niet komen. En ik stond te huilen, hij stond te huilen. Smiddag zaten we nog even na te praten. Ik zeg, dit is wat de Heilige Geest in jouw leven wil doen komende 2 jaar. En hoe mooi is het dat zo'n leven compleet gaat veranderen. God heeft iets voor ons. En om maar gelijk te starten, ik wil deze tekst eigenlijk aan het eind van mijn preek noemen, maar ik wil hem toch gelijk noemen, omdat het zo typerend is, ook voor deze getuigenis. Op het moment dat Juda en Jeruzalem, het is uit Zacharia, op het moment dat Juda en Jeruzalem in nood zijn, spreekt God een belofte over hen uit. En hij zegt in Zacharia 12 vers 10, over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen maar aanschouwen die zij doorstoken hebben. Het gaat verder. En zijn woord natuurlijk gaat over Jezus. Letterlijk doorstoken. Maar ook een woord over de belofte, een belofte over de komst van de Heilige Geest. Als zo'n student zo'n woord krijgt, dan is er maar één persoon aan het werk. Dat is de Geest van God. Jezus, hij zit aan de rechterhand van de Vader. De Vader zit op de troon. De Heilige Geest is hier om ons te wijzen op genade. Om ons te wijzen op wie Jezus is. En afgelopen tijd houdt deze tekst mij bezig. De geest van genade en van de gebeden. Hoezo en van de gebeden? De geest van de genade, is dat dan niet genoeg? Nou, blijkbaar niet. Het is de geest van genade en van de gebeden. En als je er wat verder naar gaat kijken, dan kan je eigenlijk niks anders concluderen dat de geest van genade wijst op genade. En genade, daar hebben we een heel mooi woord voor. Genade is een persoon. Genade is Jezus. De geest van genade, in lijn met Johannes 16, wijst altijd naar Jezus. Wijst altijd naar wie jij bent in hem. Wijst op het feit dat we waardig zijn. Dat er een vader is die heeft gezegd, ik betaal de prijs. Ik ben je vader en je moeder tegelijk. De geest van genade. Maar het mooie is, en dat greep me nog het meest aan afgelopen weken toen ik dit aan het lezen was. Het is ook de geest van de gebeden. Hoezo gebeden? Dat doen we toch zelf? Daar hebben we toch de Heilige Geest niet voor nodig? Nou, blijkbaar wel. En als je er wat verder studie naar gaat doen, dan zie je dat het woord wat ook in de grondtekst staat, dat misschien wel het beste uit te leggen is met het woord overgave. Een van de dingen die de Heilige Geest in ons hart doet, is dat hij ons ja wijst op onze nieuwe identiteit. Dat hij ons wijst ja op genade. Maar ook dat hij in ons de brul van de leeuw vrijzet om ons nog meer over te geven. Ik mag best wel veel spreken en eigenlijk kom ik er altijd weer op uit als ik dan aan het eind van mijn avond hard heb zitten zwoegen, soms in nacht. Ligt er een beetje aan hoe hard het gaat. Dat ik eigenlijk altijd tegen mezelf zeg, ja, het gaat uiteindelijk altijd maar over één ding, dat is overgave. Je kan preken wat je wil over de baard van Mozes of over allerlei theologische moeilijke dingen. Maar als we ons niet overgeven aan de realiteit die God ons te bieden heeft, ja, waar zijn we dan? Dan is het loze kennis ergens. Nee, we zijn gemaakt om ons over te geven. En ik wil zo ook een voorbeeld genoemd van een persoon in het Oude Testament die heel goed weet wat het is om zich over te geven. Maar nog heel even over dat woord gebed, over dat woord gebeden. Het houdt me bezig. Het houdt me bezig in hoeverre er een gebedskracht in ons leven is. Als je hier bent en je hebt me al vaak horen spreken, heb je me vast wat vaak horen vertellen ook over wat er rondom ons gezin gebeurt de afgelopen jaren. Met hooligans, mensen, buren die tot geloof aan het komen zijn. Die nu op een plaat gaan voor Jezus, die zich compleet overgeven. Die naar me toe komen en zeggen, Ruben, denk erom dat je je Bijbel leest. Ja meneer, tatoeages. Met tatoeages. De kracht van gebed in ons leven. En toen ik 18 jaar was, heb ik staan schelden achter het doel bij Feyenoord. Ik had seizoenskaart. En stond te schelden en te tieren voor mijn club. Tot ik tot geloof kwam. En tot ik een hart begon te ontwikkelen voor die gasten die achter me stonden. Die 100.000 wou ik zeggen, maar dat klopt niet helemaal. Die 50.000. En ik zei, Heer, als u mijn leven kan veranderen, kan u ook hun hart veranderen. Kan u ook hun leven veranderen. En reken maar als deze mannen tot geloof komen, dacht ik. Oh man, dan gaat de kerk in Nederland het weten. En weet je, we zijn nu 18 plus heel veel jaren verder. Deze mannen en vrouwen zijn tot geloof aan het komen. Ze pikken de realiteit van de duisternis, ze pikken het niet langer. Ze knielen voor Jezus, ze ervaren hem, ze zien hem in de ogen. En ze komen tot hem. Anderhalf jaar geleden mocht ik de leider van de hooligans van Feyenoord Rotterdam, Juri Kivic, trouwen samen met een christenvrouw. Het was een samenkomst die ik nooit meer in mijn leven zou meemaken. Met leiders van Satu Dara, Hells Angels. Iedereen was aanwezig. De onderwereld van de stad was er. En Juri Kivic samen met zijn vrienden geven zich op dit moment over aan Jezus. Gisteren sprak ik ze. Ze bidden en vasten voor Rotterdam. Ze bidden en vasten voor doorbraken. En dat is ook logisch. Want als je in Nederland woont, als je in Rotterdam leeft en woont, dan ken je de realiteit van het feit dat we een doorvoerland zijn, toch? We zijn een doorvoerland. Nederland is heel klein, maar heeft een hele grote mond. En op wereldpodium heeft best wel veel melk, of hoe zeg je dat? In de melk te brokkelen. Je weet wat ik bedoel. Waarom? Wat is de bestemming op ons land? Hoe komt het dat we daar zo goed in zijn? Hoe komt het dat we een van de grootste zeehavens ter wereld zijn? Hoe komt het, en ik heb er in de eerste dienst wat lange tijd aan besteed, ga ik nu niet doen, dat we een van de grootste cocaïnehubs ter wereld zijn, zo niet de grootste? In 2018 is er 73.000 kilo cocaïne in de Rotterdamse havens en omstreken onderschept. Een fractie van wat er daadwerkelijk binnenkomt. Vorige week nog 3.000 kilo, ongeveer 200 meter van mijn huis in de Waalhaven. 2 maanden geleden de grootste vondst met amfetamine, drugs, in Europa ooit gevonden in dit land. Mensen, we leven in een land met een bestemming om door te voeren. En criminelen en de duistere wereld heeft het al heel goed in de smiezen. En de grote vraag is die mij bezighoudt. Welke positie nemen wij daarin? En misschien is er maar één positie die ik daarin kan aanraden, op onze knieën. Waarin we zeggen, Heere Jezus, we pikken het niet langer. Ik pik het niet langer dat mijn buren omkomen van de drugs, dat er wezen en weduwen lopen in dit land, die kapot gaan. Vader, ik breng ze voor uw troon. En weet je, het verhaal van gebed en het verhaal van getuigenis, het kan een heel mooi verhaal zijn met allemaal applaus. Maar voor mij wordt het zo reëel als ik zo'n student voor mijn ogen zie staan. En denk, als dit er al één is, die in pleeggezin van pleeggezin naar pleeggezin komt en Jezus heeft ontmoet. Hoeveel te meer kunnen wij als christenen bij de Vader zeggen, Heer, er zijn er nog zoveel. Onbeschaamd bidden, waar Jezus over spreekt in Lucas 11, waar ik ook de vorige keer, of een jaar geleden ongeveer met jullie over gesproken heb, is niet een gevecht met God. Het is niet een gevecht met God dat Hij naar ons moet luisteren. Maar God is wel de enige factor, Hij is de enige voorziener die ervoor kan zorgen dat mensen in de nacht wakker liggen en Jezus zien. Neem een boekje mee. Het gaat niet alleen om mijn verhaal. Jan heeft er ook een woord in geschreven. We konden geen kinderen krijgen. We hebben een zoontje van 4 jaar. Ik geloof in de kracht van gebed. Ik geloof in het feit dat we iets te zeggen hebben in de geestelijke wereld. Waarom? Niet omdat wij zo mooi zijn of zo'n goed jasje aan hebben. Omdat het heel duur voor ons betaald is, lieve mensen. De kracht van gebed. Zijn jullie klaar voor het woord? Vader, dank u wel, Heer. U bent geen slavendrijver, u bent een genadige God. Dank u wel dat u onze positie heeft gegeven in dit land. Positie heeft gegeven in ons leven. Waarop we u kunnen dienen, u kunnen verheerlijken, u kunnen aanbidden. En Vader, ik merk gewoon, mijn hart brandt als ik deze cijfers hoor over mensenhandel in Nederland, over drugs, over mensen die kapot gaan. Vader, laat ons zien, laat uw bruid inderdaad, laat ons zien wie we zijn, Heer. Opdat we onze positie in zullen nemen. Vader, ik vraag u ook als we het woord gaan openen, dat u tot ons zal spreken door uw geest. Heilige Geest, u bent van harte welkom. En ja, spreek tot onze harten in Jezus' naam. Amen. De 10 geboden. Wie kent de 10 geboden? Ik doe geen oproep zo. God geeft de 10 geboden in Exodus 20. En dan staat er in het volgende vers... En heel het volk was getuige van de donderslagen, de bliksems, het bazuingeschal en de rokende berg. Toen het volk dit zag, sidderden zij en bleven op een afstand staan. Ze zeiden tegen Mozes, spreekt u maar met ons, dan zullen wij luisteren, maar laat God niet met ons spreken, anders sterven wij. Je ziet het voor je, een rokende berg. Het Oude Testament spreekt over Esh-Okla Elkana, het verterende vuur, een afgunstig God. Met God valt uiteindelijk ook weer gewoon niet te spotten. Als hij spreekt in de 10 geboden, spreekt hij over, gij zult niet buigen voor andere goden. Er zit kracht, lieve mensen, in ons buigen. Anders zal God het niet van ons vragen om het niet te doen voor iets anders dan voor hem alleen. Maar je kan je die berg voorstellen, dat verterende vuur. En af en toe loop ik door de havens, ik ga soms wel gewoon eens een rondje lopen. Nou, het is ideaal, 200 meter verderop, het begint de haven al. In Veendam heb je dat trouwens ook in de buurt, hè? Er zit ook een haven. Veendam, dat is toch, daar mag je toch zo'n elandje op je auto, of niet? Of is dat nog noordelijker? Dat is nog noordelijker. Oké, dat was even een grapje tussendoor. Dat had ik net bedacht op mijn stoel, maar hij pakt misschien verkeerd uit. Oké. Jammer dat mijn vrouw er niet is, die moet lachen, expres. Schat, als ze een grapje maakt en niemand lacht, moet je in ieder geval lachen. Oké. Ze is er niet bij, dus helaas. Loop ik door de havens. Soms met mijn buurman. En dan bidden we. Vertellen we getuigenissen, wat we meemaken. Van de week kwam er iemand tegen, een watertaxichauffeur. Die zei, ben jij diegene van dat filmpje? Ik zeg, dat klopt. Hij zegt, ik heb een vraag aan jou. Als ik nou tot geloof wil komen, mag ik dan nooit meer naar de Kuip? Nou, heb je een mooi gesprek. En voor een gebeden heb ik gezegd, hey, weet je, het is een vader. Hij houdt van jou. We lopen door de havens en dan kan ik me zo voorstellen dat verterende vuur... Die verbolgen God over zonde, over mensenhandel, over grote massa's amfetamine en weet ik veel allemaal drugs, cocaïne. Dat hij verbolgen is. Dat hij boos is op zonde. Dat hij ervan baalt dat dit land en deze regio en misschien hè, mijn stad, de havens waar ik vlakbij woon, dit allemaal toelaten. En dan stel ik me zo voor wat Mozes daar meemaakt. Enerzijds het volk, de wet is gegeven, die berg met dat verterende vuur, met die rook, met die donderslagen... Etcetera, etcetera. En toch zien we dat er iets gebeurt met Mozes. En mijn vraag vanmorgen is, waar ik bij stil wil staan. Wat gebeurt er met Mozes op die berg? Als hij ook te maken heeft met de realiteit van zonde. Misschien staat het wel symbool voor je eigen leven. Dingen, ballast in je leven. Misschien is het bij jou geen 73.000 kilo, maar loop je te worstelen met kilo's ballast. Waar je eigenlijk niks mee kan. Verborgen dingen, zonde, onzekerheid, et cetera, et cetera. Pijn. Wat is er gebeurd met Mozes op die berg dat hij durft daarin te treden in die realiteit van dat verterende vuur? En tegelijkertijd, terwijl hij God ontmoet, om te gaan met die zondige wereld om hem heen. Even alvast vooruit spoelen, we weten dat Mozes op een gegeven moment de berg op gaat, dat hij de berg afkomt en dat hij ziet dat het volk buigt voor een gouden kalf. Man, hij is 40 dagen en 40 nachten op de berg geweest. Hij komt terug en hij ziet dat ze buigen voor een gouden kalf. Hij is nog wel heel even boos en heel even verbolgen. Hij gooit het stenen tafel en gooit het kapot. Maar daarna zien we een Mozes, en daar kom ik zo op terug, die compleet veranderd lijkt. Wat is er gebeurd op die berg? Nadat het volk de 10 geboden heeft gehad, nodigt God Mozes uit om specifiek echt de berg op te gaan. En dat lezen we in Exodus 24. En dan staat er dit. De Heere zei tegen Mozes, klim naar boven naar mij toe, de berg op en blijf daar. Dan zal ik u de stenen tafelen geven, de wet en het geboden die ik opgeschreven heb om te onderwijzen. Toen stond Mozes op met zijn dienaar Jozua en Mozes klom naar boven, de berg van God op. En hij zei tegen de oudsten, blijf hier op ons wachten totdat wij bij u terugkomen. En zie, Aaron en Hur blijven bij u. En wie bepaalde zaken heeft, moet naar hen toe gaan. Toen Mozes de berg opklom, bedekte de wolk de berg. Het volk dacht, oh jee, daar gaat Mozes. De heerlijkheid van de Heer bleef op de berg Sinaï rusten en de wolk bedekte hem 6 dagen lang. Op de 7e dag riep hij Mozes vanuit het midden van de wolk. En de aanblik van de heerlijkheid van de Heer op de top van de berg was in de ogen van de Israëlieten als esh-okla, oftewel als een verterend vuur. En Mozes ging de wolk binnen en klom de berg verderop. En Mozes was 40 dagen en 40 nachten op de berg. Wat gebeurde er op die berg? Wat heeft Mozes daar meegemaakt? Hij is bij het verterende vuur waarvan het volk zei, ga jij maar vooruit. Wij gaan niet. Wat gebeurde er op die berg? Was het überhaupt nodig dat hij daar 40 dagen en 40 nachten verbleef? Ik weet ook wel dat dat theologisch allemaal waarde heeft. Maar als je puur even Rotterdams qua efficiëntie is het niet zo logisch dat hij daar 40 dagen verbleef. Want ja, hij kreeg wel wat wetten en stenen tafelen mee. Maar had ook in een dag kunnen gebeuren. Waarom was dat nodig? Of zou God hem dicht bij zijn hart hebben willen hebben? Een ontmoeting met hem willen hebben? Om te spreken over het leven, om te spreken over wie hij is, om te laten zien, dit is wie ik werkelijk ben. Wat heeft Mozes op die berg beleefd bij het vuur? Wat heeft het met hem gedaan? Mozes, die ooit zo onzeker was en die zei, waarom roept u mij en kunt u me niet wat mensen geven die me ondersteunen? Wat gebeurde er met Mozes op die berg in ontmoeting met God? Zou hij ook verbolgen zijn geweest over zonde? Nou, we zien het later inderdaad, dat hij de stenen tafelen kapot gooit. Dat je je mag verbolgen mag voelen over cocaïne in je stad of cocaïne in je land. Ik ben met het team van onze Bijbelschool een week geleden, we zouden eigenlijk vergaderen. Ik zeg, jongens, doe je capuchon op, je jas aan. We zeggen, ja, maar we gaan toch vergaderen, beleid en zo. Ik zeg, ja, dat is ook belangrijk, maar we gaan even nu erop uit. Het is maar 1,5 uur rijden. Nou, iets minder, maar files, je weet het wel, Randstad. En we zijn gewoon gaan staan aan het begin van de Maasvlakte, aan het begin van Europoort. En we hebben daar gewoon met z'n allen gestaan in de regen, overal zat haar, overal zat water, snot, alles. We stonden daar met het team en ik zeg, Heer, kom maar door. Als dit het land is waar de duisternis heel goed weet hoe de infrastructuur werkt. Als het een land is wat bekend is om cocaïne, hash, et cetera, mensenhandel, meta-amfetamine. Laat het een land zijn wat bekend staat om het feit dat we de glorie van God aantrekken en doorvoeren. Laat het een land zijn wat bekend staat om het feit dat mensen wakker liggen omdat ze Jezus zien. Laat het land bekend staan niet om een kerk die zo mooi behangen is. Sorry dat ik het zo zeg. Maar dat we een land zullen zijn wat inderdaad een poort naar Europa zal zijn. Voor de glorie van God om door te breken. Ik ben niet altijd zo activistisch. Vraag maar aan Joanne. Maar ik denk dat een van de dingen die de identiteit die wij hebben gekregen in je leven kan bewerken, is juist dat je niet meer stil wil zitten. Is juist dat je zegt, Heer, omdat u me een koning en een priester heeft gemaakt, omdat u me de geest van genade heeft gegeven die me altijd weer wijst op Jezus. Laat me zien wat ik moet doen. Laat het me zien. Maar het begint ergens anders. De sleutel is niet dat activistische. Die sleutel is zelfs niet dat die verborgenheid. De sleutel is zelfs niet dat je de rotzooi om je heen ziet. Of denk ik dat je nou heel veel gesprekken aangaat met de mensen om je heen. De sleutel zit hem in iets anders. Het is een sleutel waar Jezus Christus zelf over spreekt. Als zijn discipelen hem vragen, Heer, leer ons bidden. En ik ga zo meteen bij die sleutel stilstaan. Mozes op de berg. Hij komt naar beneden en ziet dat het volk zondigt. Hij is verbolgen. Hij gooit de stenen tafels kapot. En hij ziet dat de vader in de hemel ook verbolgen is. Ik stop ermee. Klaar ben ik ermee. En allereerst probeert Mozes het nog op een hele diplomatieke manier aan te pakken. En hij zegt, God, heeft u ons zomaar uit Egypte laten gaan? Is dat dan voor niks geweest? U heeft, denk aan het feit dat u Abraham, Isaac en Israël iets beloofd heeft. Hij probeert de diplomatiek, probeert hij de God van hemel en aarde nog bij te brengen van, hey, ik snap uw verborgenheid, maar hey, zullen we het niet anders doen? Tot het moment dat het volk ook eigenlijk tegen Mozes zegt, ja Mozes, we hebben een grote zonde begaan. We verdienen het niet langer. Maar kan jij niet nog iets proberen? Of kunt u niet nog iets proberen, Mozes? En dan neemt Mozes een besluit. Hij is 40 dagen, 40 nachten bij het verterende vuur geweest. Hij heeft een verborgenheid gezien. Hij heeft de kracht van God gezien. Hij heeft zijn eeuwigheid gezien. Hij heeft zijn macht gezien. Maar hij neemt een besluit in Exodus 32, vers 31. Want daar staat dit. Toen keerde Mozes terug tot de Heer en zei, och, het volk heeft een grote zonde begaan, want zij hebben voor zichzelf een gouden god gemaakt. Nu dan, komt hij, hou je vast in stoel. Vers 32. Nu dan, of u toch hun zonde wil vergeven, maar indien niet, schrap dan, hij vraagt het nog lief, schrap dan alstublieft mijn naam uit uw boek wat u geschreven hebt. Lieve mensen, ik denk dat als jij 40 dagen bij het verterende vuur bent geweest, dat jij niet meer wil dat je naam uit het boek wordt geschrapt. Dus of hij meent het niet, of Mozes weet dat hij het wel kan vragen, maar dat deze God het toch niet gaat doen. Wat is er gebeurd met Mozes op die berg? Een onzekere man. Stuurt hij mij, farao, help. Ik kan niet eens spreken, ik kan het niet, help. Naar een man die naar de vader klimt en zegt, God, luister. Het volk heeft inderdaad een zonde begaan. Daar ben ik het mee eens. Ik ben ook verbolgen. Maar toch doe ik ergens een beroep op. Wees hen genadig. En zo niet, en daar komt het onbeschaamd gebed van Mozes. Ik heb zelf nog nooit zo gebeden, maar Mozes doet het wel. Anders schrapt u mijn naam maar uit het boek wat u geschreven hebt. Weet je, Mozes is ook het type van Jezus. Degene wiens naam echt uit het boek geschreven is. 3 dagen, 3 nachten. Die voor ons bewerkt heeft als hoge priester, dat we altijd tot God mogen naderen. Sterker nog, dat die berg waar God wil wonen, dat in ons is. Halleluja. Deze student, deze wees van de afgelopen week, dinsdag, gaat over 2 jaar. Dat is echt mijn droom. Ik bid nu al, ik hou nu al van hem, zei ik van de week tegen Johan. Ik hou nu al van hem. Man, het jaar is pas net begonnen. Deze man gaat de school verlaten, is mijn droom. Met de volle overtuiging dat deze berg in zijn hart is. Dat het mogelijk is om God te kennen. Dat het mogelijk is om zijn stem te verstaan. Dat het mogelijk is om de geest van genade te ontvangen voor je eigen leven. Die wijst op Jezus. Maar ook dat het mogelijk is om een geest te ontvangen. Diezelfde geest die het in je uitroept en zegt, Heer, het kan zo niet langer. Verander mijn omgeving. Verander mijn zusje. Verander de mensen om mij heen. Wat is er gebeurd met Mozes op die berg? Wat is er gebeurd? Wat heeft hij daar ervaren? duizend kilo drugs. De realiteit is niet altijd dat ons leven rooskleurig is. Of onze omstandigheden en mensen om ons heen allemaal gelijk tot Jezus komen. Verbolgenheid mag er zijn. Verbolgenheid over de wereld om je heen. Het mag je raken. Hè? We zingen heel vaak, break my heart for what breaks yours. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik denk er wel eens ook. Hou nu even mijn handen naar beneden, want straks gaat het echt gebeuren. Verbolgenheid mag er zijn. Maar Mozes heeft iets ontdekt op die berg. En datgene wat Mozes ontdekt heeft op die berg, ik geloof dat ik jullie daar deze ochtend mee mag bemoedigen. Omdat dat de start is van verandering voor jouw leven, maar ook verandering voor de wereld om jou heen. Ik had ook een boekje nog in de tas over cocaïnehandel. Ik denk, ja, veel te veel boeken aangeprezen. Ik wil me verdiepen in de cocaïnehandel van Nederland. Dat klinkt misschien heel gek. Ik wil me verdiepen in wat de duistere wereld in mijn achtertuin aan het doen is. Waarom? Omdat ik effectief dan kan bidden. Omdat ik effectief kan zeggen, het is klaar ermee. Omdat ik effectief kan zeggen, Vader in de hemel, u heeft een andere bestemming met Europoort. U heeft een andere bestemming met Nederland. Mijn identiteit is in Jezus, is niet in wat me overkomt in mijn omgeving. Wat heeft Mozes ontdekt op die berg? Ik ga het zo zeggen hoor. Vanavond is 1-2-4 dienst. Het thema daar is, God zoekt jou. En ik wil gaan spreken over de Emmausgangers. Vorig jaar heb ik ook al wel iets gedeeld bij jullie over de Emmausgangers. Maar het verhaal van de Emmausgangers heeft mijn leven behoorlijk op zijn kop gezet. Hoe Jezus daar aan het werk is. Hoe Jezus zoekt naar ons hart in plaats van wij naar zijn hart. Maar ik geloof dat Mozes ook heeft ontdekt dat deze God, dit verterende vuur, ja, deze afgunstige God die geen andere goden duldt, dat deze God wel degelijk naar hem op zoek is. En dat hetgene wat hij ontdekt heeft, nogmaals, ik herhaal nu, een sleutel is voor ons eigen leven, om ons over te geven, maar ook een sleutel is om de wereld om ons heen te zien veranderen. Ik wil met jullie gaan naar Lucas 11, en dan ga ik afsluiten. Ik had nooit gedacht sowieso dat ik een boek zou schrijven. Uiteindelijk is het in 3 dagen en 3 nachten gelukt. Plus heel veel ruzie met de redactrice daarna. Nee, geen ruzie. Maar wel heel veel nawerk, mensen, kinderen. Had jij dat ook, Martin? Je hebt ook een boek geschreven, toch? Ook zoveel nawerk. Wat ik hoop, lieve mensen, is dat ons oprechte gebed als christenen, de positie die wij in mogen nemen, dat het ertoe gaat leiden dat golven van mensen die op dit moment RTL 7 zitten te kijken in mijn stad of in Wierden of in Deventer en Astro TV belangrijker vinden dat ze verder niks anders hebben. Dat de wezen die nu gemaakt worden in onze omgeving omdat de ouders verslaafd zijn aan de cocaïne en de drugs. Dat deze lui gaan beseffen dat de kracht is in het moeten van Jezus. 3 weken geleden werd ik gebeld, benaderd. Er was een man die zei, Ruben, ja, ik heb je boek gelezen, het is theologisch, zitten er weinig bronnen achter. Alleen Jip en Janneke, nou dat klopt. Ik heb allerlei theologische bronnen erachter gezet, dus zei mijn uitgever van die moet je er allemaal uitslopen. Het moet een hartsverhaal zijn. Maar Jip en Janneke mocht blijven staan. Dus ik heb 1 theologische bron, dus Jip en Janneke. Jip en Janneke en de tent. Deze man die belde mij en zei, ja, het is misschien theologisch niet het meest dichtgetimmerde verhaal. Maar het verhaal heeft me aan het denken gezet over mijn eigen dochter. Ik bid al jaren voor mijn eigen dochter. En er gebeurt maar niks. Er gebeurt maar niks. En hij zei, ik ben het een beetje over andere boeg gaan gooien. Ik heb gezegd, Heer, er is betaald voor mijn dochter. Er is betaald. Het kan niet anders dan dat u van haar houdt. Het kan niet anders dan dat u wil binnendringen in haar leven. Breng een keer in haar leven. Deze man is gaan bidden voor zijn dochter, zonder dat zijn dochter het wist. Moest niks meer van de kerk hebben. En midden in zijn vakantie, nu een paar weken terug, werd hij gebeld door zijn dochter. Hij zat ergens in Mallorca, weet ik veel waar. Geen belangrijk detail. Gebeld door zijn dochter. Zegt, hoi pap. Ik heb een vraag aan je. Ik heb een hele bizarre ervaring met God gehad. En nu is mijn vraag aan jou. Ja, ik heb echt heel veel honger om een Bijbel te kopen. Welke vertaling moet ik kiezen? Een man zei, het leven staat compleet op zijn kop. Deze vrouw is haar leven nu aan Jezus aan het geven. Lieve mensen, de bruid van Christus, wij hebben iets in de melk te brokkelen. Mozes had iets in de melk te brokkelen. Want ik geloof dat diezelfde geest waarover gesproken wordt in Zacharias, dat het de geest was waar Mozes vertrouwd mee raakte. De geest die hem wees op zijn identiteit. Wees op het feit dat er genade was. Maar ook wees op het feit dat het gebed van Mozes kracht vermag. Als de discipelen Jezus zien, dan denken ze, er is iets met die vent. Misschien heb je het ook wel eens als je de evangelie leest en zo, is dat Jezus? Er is iets met die vent. En ze kijken elkaar aan en zeggen, hey, we hebben de fariseeërs zien bidden. We hebben de schriftgeleerden zien bidden, de sadduceeërs. We hebben alle tempeldienstmensen zien bidden. Maar zoals hij bidt, zo bidt niemand. En ze kijken elkaar aan. Lucas 11. En dan staat er dit. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen Jezus zei, toen hij ophield, Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. En Jezus zei tegen hem, waarom die vraag? Waarom niet? Hoe zit het met de uitverkiezing? Hoe zit het met de hemelse atmosferen? Hoe zit het met de baard van Mozes? Nee, die simpele vraag. Omdat ze bij Jezus iets zagen wat uniek was. Iets wat niet was als een ritueel. Maar iets wat was als een gesprek tussen een mens en tussen een Vader in de hemel. En ze vroegen aan Jezus, leer ons bidden, Heer. En het antwoord dat Jezus geeft, de start van zijn antwoord, ben ik van overtuigd, is precies datgene wat Mozes in die 40 dagen en 40 nachten op de berg heeft ervaren. Leer ons bidden, Jezus. En Jezus keek hen aan en zei tegen hen, wanneer u bidt, zeg dan, Vader. Vader. Geraas rondom die berg. Donderslagen. Verterend vuur. Bliksem. Verbolgenheid over zonde. Maar Mozes kijkt de God van de hemel naar de aan. Op die berg. 40 dagen, 40 nachten. En hij komt tot de volgende ontdekking. Het is een vader. Het is mijn vader. Sleutel voor doorbraak in dit land. Sleutel voor doorbraak in Europoort. Sleutel voor doorbraak in jouw leven. Ja, je kan bidden. Ja, je kan allerlei dingen toepassen. Ja, je kan bijbelstudies volgen, et cetera, vooral doen, bijbelscholen. Maar waar de openbaring begint, is bij het feit dat Jezus zegt, als je bidt tot deze machtige God, als je bidt naar het verterende vuur, als je met hem in ontmoeting wil komen, besef één ding, heel goed. Het is een vader. Het is een vader. En deze vader zegt tegen jou, ik wil een geest van genade en gebed in je leven uitstorten. Ik zal een geest in je leven uitstorten die je brengt bij genade en zijn naam is Jezus. Maar ik zal ook een geest in je leven uitstorten die je het laat uitroepen van overgave. Het is zo mooi. Het is zo mooi om te zien als een wees tot de Vader komt. Het is zo mooi om zelf te ervaren. Dat midden in al die waarheid en al die theologie en al die kennis. En misschien wel midden in de angst die je hebt voor de verborgenheid van God over zonde in jouw leven. Over dingen die je liever weghoudt of die ergens bovenop zolder staan of in een klein hoekje zitten. Dat midden in die omstandigheden die er gewoon zijn. Mozes de berg opklom. Jezus start met bidden. En ervaren. Het is een vader. Misschien kan je gewoon je ogen sluiten op je eigen plek. De plek waar je zit. Ik zal ze ook sluiten, dus ik zie niks. U bent de Vader. Dank u wel, Heer. U bent de Vader. Heer, en ik wil u vragen om diep in ons alle harten deze ochtend te bevestigen dat u zegt, je bent waardig, jongen. Je bent waardig, dame. Ik ben je vader en je moeder tegelijk. Dank u wel, Heer, dat u een geest van genade wil uitstorten in ons leven. De geest die ons ook op dit moment wijst op Jezus. Dank u wel, Vader, dat u een geest van gebed, een geest van overgave in ons leven wil uitstorten. Dat we nooit meer zullen twijfelen, maar ook, ja, dat we ons over zullen geven voor de wereld om ons heen. Heer, en ik wil ook gewoon vanaf deze plek zeggen, Heer, het is 2019. Stort uw geest uit in dit land. Stort uw geest uit, Vader, op de mensen in nood, op de wezen. Stort uw geest uit, Vader, op diegenen die op dit moment in dit land als mens verhandeld worden. Meisjes, prostituees, vrouwen, mannen. Stort uw geest, Vader, uit op drugsdealers. We roepen tot u, Heer. We roepen tot u. We roepen tot u, Heer. U bent de Vader. U bent de Vader. In Jezus' naam. Amen.